Hi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Ujan te gast. Hij is sinds zijn 44ste miljonair en schrijver van de boeken Miljonair met een gewone baan en zijn recent verschenen boek Slapend Rijk. Naast schrijver geeft Ujan regelmatig lezingen en is hij onafhankelijk financieel adviseur en het brein achter de Gelddokter, waar je terecht kunt als je geld slimmer voor je wil laten werken. Nou, in deze aflevering mag ik hem interviewen. We gaan het natuurlijk hebben over zijn eigen persoonlijke financiële situatie, over zijn vorige boek en ook over zijn nieuwe boek Slapend Rijk. Ontzettend veel luisterplezier en ik hoop dat je er veel aan, dat je er veel van opsteekt. Hi Ujan, welkom in de show en ook voor jou natuurlijk meteen de vaste vraag die ik aan al mijn gasten stel. En dat is: welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
Ja, dankjewel. En ja, het cijfer wat ik mezelf geef is een 9+.
9 plus, kijk, dat is heel hoog.
Ja.
En is dat omdat je miljonair bent geworden met een gewone baan? Of waarom geef je zo'n hoog cijfer?
Ja, ook daarom. En ik zag dat tot nu toe het hoogste 9 was. Dus ik denk, nou, dan ga ik erboven zitten. Dan maak ik er maar 9 plus van. Nou ja, en ook, ja, ik heb mezelf ooit heel lang geleden wel financiële doelen gesteld. Ik ben sowieso wel iemand die mezelf doelen stelt. En tot nu toe is het me eigenlijk altijd wel gelukt om die financiële doelen ook te halen. Binnen de tijd die ik me daarvoor gesteld had. Dus nou, op een gegeven moment dacht ik, ik wil een keer 100.000 euro op mijn rekening hebben. Dat is al heel lang geleden. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil financieel onafhankelijk zijn. Ik had berekend dat ik daar ongeveer 6,5 ton voor moest hebben. Nou, het is ook gelukt. Toen dacht ik van, ja, als ik een boek ga schrijven erover, dan is het wel leuk om een miljoen te hebben. Dat vond de uitgever ook een goed idee, want ja, weet je, dan kun je het wat mooier verpakken. Nou ja, dat doe ik uiteindelijk ook. En dus daar ben ik tevreden over. En vooral ook, ja, dat zijn voor mij ook tekenen. Dat je grip op je geld heeft. En ja, dat vind ik een belangrijk iets.
Ja. En wat maakt het dan geen 10?
Nou, ten eerste ook omdat ik eigenlijk in de reizen naartoe ook best heel veel fouten heb gemaakt. Dus dat blijf je zelf dan toch nog een beetje kwalijk nemen. Dat je denkt, oh, had ik maar. Ja, dus dat, daarom geen 10. En ja, ook geen 10 omdat ik nu merk dat ik kom in een andere fase. Dus ik ben altijd gewend om te denken in termen van meer, weet je. Van vaker, je volgende doel is nog groter, nog hoger. En ja, ik kom er nu achter dat ik mezelf moet leren om andere doelen te stellen. Omdat op een gegeven moment, genoeg is ook genoeg. En in die fase kom ik nu wel. En dat betekent dat ik eigenlijk ook andersom moet gaan denken over, wanneer is dan genoeg, zeg maar, en wat ga je dan terugdoen met je geld? Hoe ga je teruggeven? Hoeveel? Wat wil je daarmee gaan doen? Eigenlijk van de opbodfase kom je een beetje in de onttrekkings- en de bestedingsfase. En daar moet ik nog beter over nadenken, vind ik zelf ook, om mezelf daar betere doelen voor te stellen.
Oké, dus inderdaad, dus zelfs als je er bent, dan is het nog geen gegeven dat je dan opeens weet wat je ermee gaat doen of wat de doelen zijn. En daar mag nog best wat aandacht naartoe.
Ja, omdat ik roep altijd, en dat vind ik ook, van geld is een middel. Maar ja, als je dan op een gegeven moment genoeg van het middel hebt, dan moet je daar ook weer een ander doel bij vinden. En het is op zich ook wel heel interessant dat je dat dan, dat je gedwongen wordt om het om te draaien. Dus ik denk er ook wel eens na over van, waar kan ik meer geld aan uitgeven, weet je. En dat zijn vragen die heb ik me in het verleden, denk ik, te weinig gesteld. Dat zal ik dan nu vaker moeten gaan doen.
Ja. Ik ga sowieso aan het einde nog even vragen natuurlijk naar je toekomstdoelen. Dus misschien dat we dan nog een klein beetje daarop in kunnen gaan.
Het is wel grappig, want sorry, even van de beek, maar dat zie je eigenlijk in onze hele economie en een hele economisch denken eigenlijk ook al een beetje. We zijn altijd gefixeerd op meer, 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 weet je. Nou, nu voelt iedereen wel een beetje aan. En dan gaan we het denk ik zo nog over hebben over, maar op een gegeven moment is het ook wel, weet je, het vraagt ook heel veel van onze aarde. Misschien wel te veel, weet je, we hebben onze Earth Overshoot Day was een paar dagen geleden al. Weet je, dus dan moet je zelf ook gaan vragen, kan het wat minder of anders, weet je? En dat Dat merk ik eigenlijk zelf nu ook een beetje.
Dat houdt je bezig?
Ja, dat houdt me wel bezig. En dat is in zekere zin ook weer een luxe probleem. Dus dat realiseer ik me ook wel van. Ja, over zulke dingen ga je pas nadenken als je het idee hebt. Nou, mijn pensioen is goed geregeld. Mijn kinderen kunnen studeren. Ik heb een huis misschien afbetaald. Weet je, ik heb mooie reizen gemaakt. Ja, dan pas ga je er ook over nadenken. Dus het is ook wel een luxe probleem. Maar goed, ja, ook luxe problemen zijn problemen waar je iets mee moet.
Ja, en wat houdt jou nog meer bezig? Dus je nieuwe boek vertel je het ook. Die miljoen is ondertussen eerder meer dan, of richting de 2 miljoen.
Nou ja.
Je hoeft niet meer te werken. Duurzaamheid houdt je bezig. Maar hoe leid je nu je leven?
Ja, dat is misschien goed om daar wat over te vertellen. Mijn boek is net af. Dus dat kost me even geen tijd, afgezien van wat promotie. Zoals hier en op andere media. Wat ik naast het boek doe, of eigenlijk ook een beetje dankzij en door mijn boek, is mijn gelddokter adviespraktijk. Dus ik doe veel persoonlijke trajecten waarbij ik mensen eigenlijk nog iets beter en iets gedetailleerder en vooral ook veel persoonlijker help. Eigenlijk op dezelfde vlak als die ik met mijn boeken raak. Dus dat is één ding wat ik ernaast doe. En ik probeer er wel voor te zorgen dat niet mijn hele werkweek opvreet. Ik merk ook van, als ik te veel van dat soort projecten tegelijk doe, dan begin ik het ook minder leuk te vinden. En dan, voordat je het weet, zeg maar, dan worden relaties en mensen, worden het dossiers en nummers, en dan ga ik dingen door elkaar halen. Dan is het al, waar we het zo net over hadden, dan wordt het steeds minder hobby en meer werk. En dus wat ik daarnaast doe, en dat is iets waar ook wel een stuk van mijn passie ligt en ook een heel belangrijk deel van mijn waarde is. En dat raakte ik zo net ook een beetje aan. Maar kijk, de manier waarop wij met onze aarde omgaan is desastreus. Ik maak me vooral heel erg zorgen over biodiversiteit. Dus ik ben een enorme dierenliefhebber, altijd al geweest. En dat word ik eigenlijk nog steeds meer. Dat is waar ik eigenlijk de rest van mijn tijd voor gebruik. Voor de aarde en met name biodiversiteit een beetje mooier maken. Dus ik doe wat vrijwilligerswerk op dat gebied. Dus ik heb wat bestuurlijke functies. Ik doe zo nu en dan opdrachten op dat gebied. In mijn nieuwste boek ook vertel ik ook wat over de zeeschildpaddenopvangcentrum in Kenia dat ik steun. Dat zijn dingen die ik ook heel belangrijk vind. En waar ik nu ook de tijd voor heb. Hè, voor mij was een belangrijk doel om veel geld te hebben, financiële onafhankelijkheid. Zodat je echt kon doen van wat je echt belangrijk vindt. Voor mij is dat de natuur. Weet je? Dus daar wil ik eigenlijk zoveel mogelijk tijd en energie aan geven. En dus als je het hebt, dan komen we straks misschien nog even over van als je op een gegeven moment het idee hebt van waar kun je te veel geld dan weer aan kwijt. Dan wordt natuur ook een thema.
Ja, ik zie duurzaamheid en natuur al heel mooi terugkomen als leidraad door je leven. En ook geld, want je hebt het nieuwe boek geschreven, maar ook je hebt de gelddokter als praktijk. Dus volgens mij is het wel heel erg mooi dat je die twee, dat je de tijd nu hebt om die twee te combineren zoals je wil.
Ja.
En je noemde ook in de intro, noemde je toch ook heel even kort van ik heb toch ook wel veel fouten gemaakt op de weg hier naartoe. En van fouten kunnen we altijd leren, denk ik. Dus wat is dan een van die dingen die je anders had willen doen? Want je bent er wel gekomen, maar je is toch wringt die fout. Dus wat is een van die dingen die dan in je opkomt anders had willen doen?
Dat is echt serieus wat ik nu zeg. Van, ik vind het dan echt moeilijk om één of de grootste fout te vinden. Omdat ik er echt heel veel heb gemaakt. Ik ben natuurlijk begonnen, ik ben begonnen met heel actief beleggen. Dus wat veel mensen probeerden markt verslaan. Dus dat was al een belangrijke fout. En wat kleinere fout is bijvoorbeeld, ik heb ook zo'n woekerpolis ooit gekocht. Weet je, dus daar ben ik ook in getrapt. In mijn boek had ik het al over World Online, weet je. Dat is ook zo'n Nou, tenminste, ja, voor de oudere luisteraars, voor de jongeren misschien niet, zeg maar, maar Google dan maar eens op, zeg maar. Ja, Nina Brink, zeg maar. Ja, ik zat dan ook achter de telefoon toen nog. Dus daar ben ik ook ingetrapt. En ja, ik zat vanochtend nog te denken, ook gewoon ja, een hele kleine, simpele fout. Waarvan ik nu ook denk van, jongen, ja. Maar die ik ook wel herken bij anderen is, ik heb ooit een, toen was ik al iets meer van het individueel beleggen afgestapt. Dus zat ik meer in de, de themafondsen. Dus ik heb ooit een keer een Finlandfonds gekocht. En achterna, toen heb ik ook proberen terug te filmen. Ja, weet je, wat heb ik daar nou fout gedaan? Of is dat nou gebeurd? En ten eerste begon al, ik keek altijd naar statistieken. Dus ik film op van, weet je, je kon toch verschillende fondsen met elkaar vergelijken. Fundcoach had je in die tijd. Maar ja, ik vond het heel interessant. Ik ben van huis uit ook wel redelijk onderlegd in statistiek. Dus het viel me al op van, ik denk, Finland Fonds, die had een geweldig resultaat. Dus ik dacht al van, nou, daar moet ik in stappen. Nou ja, je kunt ook wel uittekenen wat er gebeurde. Ja, maar dat was een dramatisch iets, zeg maar. Dat is dus de jaren daarna, zeg maar, is dat fonds omlaag geknald. En maar toen later ben ik me een beetje in gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter van, ja, het heet dan een Finland Fonds, maar er zaten volgens mij maar 10 of 20 verschillende aandelen. Ik bedoel, zo groot is de Finse beurs helemaal niet. En ja, je raadt
dat was 50% Nokia.
Ja, nou, volgens mij 70 of 80% was Nokia. Dus daarom was je omhoog geschoten. Ja, en daarna ging je ook weer, nou ja, precies. Dat was precies het hoogtepunt van die Nokia-telefoons. En daarna kwam Apple met iPhone, denk ik. Nou ja, toen ging het al een keer. En dus dat was, nou ja, dat is eigenlijk een soort verschillende fouten in één, zeg maar. Maar eigenlijk de allergrootste fout was dat je... Eigenlijk weet je dan niet waar je instapt, weet je. Je denkt, ja, Finland Fonds en ja, je denkt, weet je, je kijkt naar de resultaten uit het verleden. Maar ja, eigenlijk was het verhaal van, ja, Nokia en nog wat andere dingen eromheen. Ja, en zo weinig had ik me erin verdiept, dat ik eigenlijk niet eens in de gaten had. Van dat het eigenlijk vooral Nokia was en niet heel veel meer.
Ja, het is toch wel interessant dat je in principe, je bent al steeds meer ontwikkeld. En je gaat zelfs naar de statistiek kijken, maar toch eigenlijk toch nog niet helemaal begrepen wat het dan was. En nou, kijk, uiteindelijk wat ik hier vooral uithaal, hè, dat je er 1 heel goed voor staat en 2, je hebt ook fouten gemaakt. Dus eigenlijk is dat een hele goede troost voor de luisteraar van de ruimte om fouten te maken en er te komen is er gewoon.
Ja, nee, ik hoop wel maar dat de meeste mensen wat minder fouten nodig hebben dan ik. En dat is ook een van de redenen waarom ik mijn boek heb geschreven, waarom ik mensen help. En ook waarom ik dit voorbeeld doe, want vergelijkbare voorbeelden zie ik van heel veel mensen, weet je, die stappen in een Amerika-fonds of in een S&P 500 of in een, weet je, terwijl ze eigenlijk niet precies helemaal goed weten wat eronder zit.
Ja. Chips, cannabis, China dingen, allemaal keuzes uiteindelijk, zoals Finland. Maar goed, dan ga ik de hele podcast overnemen. En ik wil je in ieder geval alvast bedanken voor de intro en het stukje persoonlijke. Ik denk, even voor de luisteraar, toch even terugpakken naar hoe jij eigenlijk bekend bent geworden. En dat is niet zomaar. Je hebt dit boek geschreven, Miljonair met een gewone baan. En dat werd, denk ik toch eigenlijk wel echt een regelrechte bestseller. Als het goed is... heb je meer dan 20.000 kopieën verkocht. Misschien is het nog wel meer, maar dat is het cijfer dat ik online heb gevonden.
Klopt.
En ik denk, er zijn al heel veel vragen hierover aan je gesteld. Maar wat is nu de meest gehoorde reactie op dit boek die jij hebt gehad? En dan vertel ik wel daarna nog eentje die ik heel veel heb gehoord op de social media.
Ja, wat ik leuk vind is... aanvankelijk had je wel een beetje de reactie dat mensen dachten van, het komt door de titel natuurlijk, dat mensen dachten, een beetje een goedkope titel. Dus ik weet ook van een van mijn gelddokterklanten, die heeft het boek toch gekocht, zeg maar die werd eigenlijk door de verkoper in de winkel een beetje uitgelachen van, wat voor zo'n prulboek koop je toch niet, weet je. Dat is misschien ook een beetje het dubbele van het boek. Het heeft best wel een soort catchy, verleidelijke titel. Terwijl de inhoud eronder eigenlijk best wel heel serieus is. En een van de grootste complimenten die ik regelmatig kreeg, is dat mensen zeggen van... Nou, ik heb het voor mezelf verkocht, maar daarna ook voor mijn kinderen. Want ja, voor mij was het een beetje te laat, maar weet je, dit wil ik graag dat mijn kinderen meekrijgen. Dat, ja. Nou ja, dus dat vind ik wel een heel mooi compliment. En eigenlijk het allermooiste compliment wat ik ooit heb gekregen, dat las een keer. Iemand die had een recensie over mijn boek geschreven en die zei van dat ze het twee keer had gelezen en ja, dat ze er eigenlijk bij de tweede keer achterkwam dat er best wel een strakke verhaallijn en ook gewoon gedegen content onder zat. Terwijl ja, de eerste keer dat ze het had gelezen had ze meer het idee van nou ja, weet je, het kabbelt wat door, wat losse verhalen, wat het voelde wat random aan. En dat vond ik wel mooi, omdat ja, zo probeer ik het boek ook te schrijven. Dat dan, en zo schrijf ik mijn boek ook. Hè. Ik schrijf zo'n soort kerstboom, dus ik maak eerst deel 1 in. Wat wil ik in verschillende delen vertellen? Wat wil ik per hoofdstuk vertellen? En dan probeer ik echt in een soort tijdschrift, een beetje nonchalante stijl, gewoon verhaal van te maken dat, ja, dat niet als een geldverhaal of als een financieel boek voelt, weet je.
Een vleugje humor, een anekdote, dat doe je goed. En inderdaad, toen ik dit aankondigde ook op Instagram, dat ik jou mocht interviewen, dan kreeg ik gewoon echt best wel veel reacties van dat jouw boek het leven van mensen heeft veranderd. En als ik nu terugdenk, ik heb hem zelf ook recent nog gelezen, en denk ik, ja, dit boek raakt gewoon echt, zeg maar. Ik lees alle boeken al over dit onderwerp, en toch, toen ik hem, volgens mij heb ik hem dan ook opnieuw gelezen, want volgens mij heb ik hem vroeger een keer gelezen, maar toch raakte die me opnieuw en was het een soort van motivatieboost om weer, je voelt weer even high in energy om er weer voor te gaan, zeg maar. En dat vind ik, dat is wel echt, echt tof dat je dat hebt weten te bereiken.
Ja, nou ja, daar ben ik ook wel heel blij met dit soort reacties. En, want dat heb ik geprobeerd in één boek te stoppen. En mijn uitgever zei ook, dat kan helemaal niet in één boek. En je moet kiezen van of je vertelt wat over theorie of je gaat mensen inspireren. En zei ik, nee, ik wil het gewoon allemaal in één boek doen. Dat ik mensen probeer uit te leggen van hoe geld een beetje in elkaar steekt. Hoe je er slim mee aan de slag gaat. En dat ik mensen ook probeer te prikkelen om iets te doen. Dus dat is misschien ook opgevallen, zeg maar, de tabbladen in mijn nieuwe boek, die zijn nu oranje, zeg maar. Oranje is ook de kleur van de actie, dus ik hoop altijd dat mensen inspireren tot actie. En, dus dat vind ik heel leuk om te doen en ik merk ook gewoon dat gebeurt, weet je. En dat is dan toch wel bijzonder, dat je gewoon door wat dingen op te schrijven, dat je dan mensen in beweging kunt krijgen. Ja, dat vind ik echt een heel mooi ding.
Ja. En voor de mensen die het niet hebben gelezen, in jouw woorden, waar gaat het boek nu exact over? Of waarom zouden ze het moeten lezen, zeg maar? Een korte pitch
over
voor?
Over mijn eerste boek heb je het dan?
Ja, over de eerste?
Goed. Als je het heel bondig moet samenvatten, is denk ik. Als je financieel succesvol wilt worden, bijvoorbeeld financieel onafhankelijk worden. Dan moet je ervoor zorgen dat je je uitgaven onder controle houdt. Nou, daar gaat eigenlijk een eerste deel voor over. Hoe doe je dat? Zeg maar, wat zijn trucs en wat zijn tips om ervoor te zorgen dat je een spaarratio hebt van 10, 20, 30 procent. Weet je, dan gaat het over het algemeen redelijk hard. En dan gaat het tweede deel gaat er vooral over van hoe je je geld dan voor jezelf aan het werk zet. Nou ja, dat kan natuurlijk op heel verschillende manieren, maar voor mij is de grootste gemene deler eigenlijk dat je gaat beleggen op de beurs. Want dat is iets van wat iedereen kan, zeg maar. Dat hoeft niet al te veel tijd te kosten. Ja. En als je die twee dingen met elkaar combineert, dan kan het hard gaan. Het is wel leuk eigenlijk, want door mijn adviestrajecten. Heb ik het afgelopen jaren ook heel veel mensen gesproken, heel veel ook collega-miljonairs ook wel en voor mensen die net niet miljonair waren. En dat zag ik precies ook wel terug. Ja, je ziet zo'n mensen die zijn helemaal niet in staat om te sparen, die leven bij de dag, weet je. En dan zie je een groep mensen die wel degelijk in staat is om te sparen, maar weet je, die zo risico-averse is die het geld dan niet investeert, weet je. En dat zie je vaak, die blijven er vaak steken, zeg maar, op. Dus dat zijn nog steeds mooie bedragen, maar vaak dan toch 2, 3, 4 ton of zo, weet je. Blijft dat dan vaak een beetje op steken. Terwijl, zeg maar, als je ziet van de mensen die dan echt over de miljoen zijn gegaan, Ja, die hebben ongeveer aan de uitgavenkant ongeveer hetzelfde gedaan. Maar die hebben aan de investeringskant ja, of een eigen bedrijf gehad, maar ook lang niet altijd. Maar of die hebben in vastgoed geïnvesteerd of in aandelen in de beurs. Weet je, maar ze hebben allemaal geïnvesteerd. En dat is eigenlijk ook precies wat je ongeveer zou verwachten vanuit de praktijk. Ja, dat zie je dan
dus
ook.
Het boek is inderdaad leven als een miljonair. En een miljonair dus die denkt ook aan zijn uitgaven, die investeert. Ja. En jij zegt eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik zie is dat je heb je eigenlijk twee groepen mensen die de ene is, nou die kan gewoon helemaal niet sparen, die leeft bij de dag. En dan heb je ook nog eigenlijk de groep, en die zie ik zelf ook wel veel langskomen. Dat is die kunnen wel goed sparen, maar die zetten het eigenlijk allemaal op een spaarrekening. En dus komen ze er nog niet. Want die vinden eigenlijk het ergens in investeren te eng. Ja, dan heb je gewoon inflatie, eet het op, al die dingen. Dus dan word je nog geen miljonair, zeg maar.
Ja, klopt, ja. Ja, dus en kijk, en wat ook nog in je titel zat, en wat ik ook wel belangrijk vond om mensen mee te geven, en dat zit in mijn tweede boek ook wel, is dat mensen hebben vaak een heel verkeerd beeld van miljonairs. Weet je, die denken dat het een soort voetballers zijn, zeg maar, die Ferraris kopen, of van die YouTubers die kopen, weet ik veel wat ze allemaal kopen. Als dat je voorbeeld is, ja, dan ga je zelf ook misschien een beetje zo gedragen. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat je dat zo moet doen, weet je. En terwijl, ja, ik weet en heb gezien en heb ervaren van de gemiddelde, en die mensen zijn er heus ook wel, maar de gemiddelde miljonair die is totaal anders, zeg maar. Sterker nog, die, nou ja, daarvan zullen mensen het ook nooit weten. Dat, ik vond het ook wel leuk, zeg maar, als je kijkt, zeg maar, van de miljonair die ik dan nu ken. Eén die beweegt zich voort op een scooter, zeg maar. Dat is het duurste vervoermiddel wat ze heeft, weet je. Ja, en ander, zeg maar, die is actief lid van een vakbond, weet je. En dat zijn allemaal dat je denkt van, hè, nee, hoezo dat dan, weet je. Ja, maar gewoon omdat het je beeld zo anders is. Dus,
ja, ik had ergens ook het gevoel dat jij zelf het ook ergens ook wel jammer vond dat je uit de anonimiteit, nou ja, bijna moest treden voor de promoties van je boek.
Ja, dat was het allermoeilijkste besluit dat ik heb moeten nemen voor mijn eerste boek. Was om om daar overheen te stappen. Sterk nog, ik had het manuscript ingeleverd bij mijn uitgever. En dat manuscript is denk ik voor 95% gelijk aan hoe het nu in de winkel ligt. Maar die 5% verschil is dat is eigenlijk het eerste hoofdstuk over mijn eigen verhaal. En nou ja, goed, dat, op advies van mijn uitgever en een van mijn vrienden riep dat ook. Heb ik dat eraan toegevoegd. Maar goed, daar heb ik wel een paar dagen, ja, met name met mijn vrouw ook over gehad. Van ja, willen we dat? En nou, weet je, uiteindelijk hebben we ook gezegd van ja, laat het toch maar wel doen. Omdat het, ja, het zal wel overwaaien, zeg maar, de praatjes in de buurt. En ja, het onderstreept wel je verhaal, weet je. En dan, want ik denk alweer, die vraag ga je toch krijgen. Ben je het nou wel of niet, weet je. Nou ja, denk, weet je, laat ik dat dan meteen maar weggeven. Dan is het maar duidelijk. Maar als ik dat boek niet had geschreven, dan had ik dat nooit gedaan. Hè? En zeg maar, al mijn klanten, niet dat al mijn klanten miljonairs zijn, maar alle miljonairs onder mijn klanten, die adviseer ik ook. Hou het gewoon lekker voor je, weet je.
Dat leverde wat mooie quotes op voor je nieuwe boek. Dus ik heb daar onder andere een quote gelezen. Dus misschien is het ook gelijk een mooi bruggetje. Ja, ik had inderdaad zelf ook het idee dat het eerste boek, dat draaide vooral ook om discipline. En eigenlijk iedereen kan miljonair worden met een gewone baan. Ja. En er stond ook een quote in van het werkelijke probleem. En die was niet van jezelf, geloof ik, maar van Marcel Boekhorn.
Nee, maar goed. Het
werkelijke probleem is zelfbeheersing. En daar zijn de meeste mensen niet toe in staat. En, ik geloof dat je er ook in je tweede boek wel iets anders naar bent gaan kijken. Dus misschien is dat een mooi bruggetje. Hoe ben je dan anders gaan kijken naar dit van discipline en zelfbeheersing naar wat is het nu?
Ja, precies. En in mijn eerste boek hamerde ik dus heel erg op discipline. En daar kreeg ik ook wel een beetje kritiek op, weet je. Van een beetje als een soort... Dat je als een soort ascete moest leven. En, maar ja, goed, dat vond ik toen. En dat heb ik ook wel benadrukt nog in interviews. En ook misschien, dat was ook een beetje een beeld wat ik van mezelf had. En nou ja, op een gegeven moment, nou ja, weet je. Dus ik vond het eigenlijk een beetje onzin naar al die kritiek. En bovendien dacht ik, nou ja, weet je, dan is het voor jou niet weggelegd. En maar ja, toen, ja, zo nu en dan doe ik ook lezingen toen ben ik een keer uitgenodigd door Robin Stevens, die een beetje neurolinguistisch programmeren zit. En over money en mindset. En toen ben ik er toch eens een keer wat dieper over na gaan denken. En op een gegeven moment toen kwam ik erachter. Ik denk van ja, shit, wacht eens even. Ja, ik heb het altijd over discipline, maar eigenlijk is er iets, zeg maar, wat nog, nou ja, wat belangrijk is of wat eronder ligt. En dat gaat over verantwoordelijkheid nemen. En toen ik dat zag, zeg maar, toen ging ik voor mezelf allemaal trajecten terugfilmen die ik heb gedaan, dat ik dacht van ja, wacht eens even. Ja, het gaat om verantwoordelijkheid en nemen voor je geld. En nou ja, het leuke ervan is dat, nou, er haakt ook wel eens mensen af die wat minder gedisciplineerd waren. En weet je, die zoiets hadden van, nou ja, dat is dan niet voor mij. Terwijl ik er later achter kwam van, ja, als je, ik bedoel, ook al heb je niet al te veel discipline, maar als je echt verantwoordelijkheid neemt voor je geld, ja, dan zijn er wel manieren om die discipline te omzeilen. Hè? Volgens mij had je een tijdje geleden ook een gast, die ging over behavioral finance, weet je. Nou goed, dus er zijn echt wel manieren om dat te omzeilen. En toen kwam ik er ook achter van, ik heb ook best veel klanten, best wel vrouwelijke klanten, meer nog dan mannen. Maar die komen vaak bij mij op het punt dat ze of net een scheiding achter de rug hebben of een aantal weduwen, zeg maar, waarbij de man is weggevallen. Zeg maar, omdat, ja, vaak is het dan toch zo dat dan, redelijk toch traditioneel, niet altijd, maar vaak de man, zeg maar, de geldzaken doet en de vrouw andere dingen. En als dat in één keer wegvalt, dan verandert er iets. En dan, weet je, dan zie je van dat mensen in één keer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun geld. Ja, en dan blijken ze het zelf eigenlijk best wel goed te kunnen, weet je?
Ja, juist. Dus juist in die relaties ook, waar bijvoorbeeld de man altijd verantwoordelijkheid pakte en de vrouw een beetje traditioneel in was gestoken en ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid pakte, zul je zien dat als ze dat wel gaat pakken, dat ze eigenlijk best wel tot hele mooie dingen in staat is.
Ja, klopt, ja. Ja.
Ja. En dat is... Oké. Okay. En
wat je dan ook ziet is... de financiële tools, zo noem ik ze maar, die worden ook steeds beter en geavanceerder. Dus kijk, toen ik mijn eerste boek schreef, dat was 6 jaar geleden, maar eigenlijk was dat boek toen al, ik ben al 2 jaar bezig geweest met dat eerste boek, dus eigenlijk was het toen al 8 jaar oud. Ik heb het toen wel een beetje geüpdate ook. Ja, toen was het nog zo dat die Amerikaanse indexfondsen echt al een stuk goedkoper waren dan... die Amerikaanse ETF's een stuk goedkoper waren dan de Nederlandse indexfondsen. Ja. Dus dan moet je nog een beetje de afweging maken van, ga je voor rock bottom goedkoop, weet je? Nou, dan moet je toch nog ETF's doen. Of kies je wat meer voor gemak, weet je? En dan maar iets duurder fondsen, bijvoorbeeld zoals die van Meesman bijvoorbeeld. Maar goed, toen ik kwam er eigenlijk ook steeds meer achter van, ja, dat het niet zozeer keuze was tussen gemak en goedkoop, maar veel meer tussen discipline, weet je. Dus, dus als je automatisch gaat beleggen, dan krijg je een stukje gemak cadeau, maar je krijgt vooral de discipline cadeau. En als die discipline je in de weg zit om het goede te doen, en bij veel mensen is dat wel zo, dan is dat heus wel iets waard.
Daar geloof ik ook heilig in, dat bijvoorbeeld automatisch beleggen is een van die voorbeelden om een heleboel psychologische valkuilen te omzeilen.
Ja.
En dan ga ik nog heel even terugpakken, want inderdaad, we hadden het net al over de titel, maar op deze keer heb je ook, ik vind het dus gewoon een hele sterke titel. En wat alle mensen er ook van mogen zeggen van de vorige titel en deze, ik vind hem opnieuw heel erg goed, maar ik dacht misschien... dus de titel is Slapend Rijk. Misschien toch, het heeft ook echt daadwerkelijk een betekenis. Dus misschien voor de luisteraar die het boek nog gaat kopen. Ja. Waar komt de term Slapend Rijk vandaan?
Ja, nee, het is wel grappig, want het was eigenlijk de werktitel voor mijn eerste boek. En op een gegeven moment hebben we gezegd van, ja, dat kunnen we niet helemaal waarmaken. Want je kunt dan automatisch sparen wel, maar... het ging in die tijd toch nog over ETF's, die moest je handmatig kopen, iedere maand inleggen. Dat is op zich prima te doen, weet je, maar best wel gedoe en alles. Ja. Maar ja, die titel is me altijd wel bijgebleven. En precies ook om wat jij zegt, van ik ben steeds sterker gaan geloven, steeds sterker gaan zien dat het gaat om, dat je jezelf, zeg maar, verleidt om het goede gedrag te doen. Dus dat betekent dat je dan zoveel mogelijk als een robot probeert te beleggen. Dus dat betekent dat je systematisch moet doen en dingen moet automatiseren. En dat kan tegenwoordig ook goed, omdat je kunt niet alleen de besparingskant kun je automatiseren, maar je hebt ook de beleggingskant, die kun je automatiseren. Dus op die manier kun je het eigenlijk gewoon letterlijk doen, zeg maar, terwijl je voor de rest helemaal niks anders doet. En ja, de knipoog die er dan ook nog onder zit, is dat, wat veel mensen niet weten, en dat is wel interessant. Dat is ook een van de redenen waarom daghandelaren volgens mij heel weinig rendement maken, omdat overdag, zeg maar, gaat de beurs per saldo nauwelijks vooruit. Dus bijna al het rendement wat je maakt op de lange termijn op de beurs, dat gebeurt juist, dat zit in het verschil tussen de slotkoers en de openingskoers van de dag erna. Dus dat gebeurt eigenlijk letterlijk helemaal buiten de handelsuren om eigenlijk. Dus dat, als je dat met elkaar combineert, dan kom je tot een soort titel van, het gebeurt 's nachts. En als je het slim automatiseert, gebeurt het automatisch. Dus vandaar dat ik dacht van...
Het is eigenlijk letterlijk terwijl je slaapt.
Ja, daarom. Dus daarom durf ik nu wel aan. Want ik wist natuurlijk ook wel, als je zo'n titel gebruikt, dan ga je er vragen over krijgen zoals nu.
Ik had het leuk gevonden van het koerssprongetje, dat wist ik niet. En kijk, de richting van automatiseren en dat je steeds minder mee bezig hoeft te zijn, was voor mij al voorkomen logisch. Maar die van dat koerssprongetje, dat wist ik helemaal niet. Dus ik dacht, ik ga inderdaad die vraag stellen. Oké, en ik heb al een paar dingen gevraagd. Dus een van mijn vragen die ik de laatste tijd ook wel vaker stel, is eigenlijk in welke financiële zaken ben je nu echt anders naar gaan kijken? En je hebt er eigenlijk al twee genoemd, dus van veel meer van discipline naar een stukje verantwoordelijkheid, een stukje mindset. En toch ook wel, je noemde net, dat het niet alleen maar om gemak gaat bijvoorbeeld, of die goedkoopste, maar juist omdat daar dan wel weer die discipline of dat automatisering vele malen belangrijker is. Zijn er dan nog andere dingen waarvan je zegt, hey, daar ben ik wel echt anders over gaan denken sinds mijn vorige boek? En dat was in 2017 als ik vroeg.
Zeker wel, zeg maar. En er zijn best wel veel dingen veranderd ook weer. Misschien om met een praktische, hele financiële verandering te beginnen. Iets wat ik eigenlijk niet had verwacht en wat ik toch wel bemoedigend vind is... toen ik mijn eerste boek schreef, was het advies toch ook een beetje, blijf een beetje weg bij de traditionele grote banken. Je ziet die hebben hun lessen toch ook wel geleerd. Die zijn denk ik ook veel vermogen kwijtgeraakt natuurlijk, maar hebben daar op geacteerd. Dus tegenwoordig kun je, die noem ik ook in mijn boek, bijvoorbeeld de fondsen van Northern Trust, die kun je gewoon via Rabobank, ABN, ING gewoon kopen. Voor eigenlijk best wel scherpe tarieven. Dat is iets, daar had ik eigenlijk niet op gerekend dat zo snel, maar in ieder geval binnen een paar jaar zou gebeuren. Dus dat vond ik op zich ook wel weer een interessante en bemoedigende ontwikkeling. Wat ik ook interessant vind en waar ik in mijn boek ook wel een beetje meer aandacht aan besteed is groen beleggen. Dat past ook een beetje in het profiel natuurlijk van mij. Dat is ook iets waarvan ik denk, daar moeten we meer mee gaan doen. Iets anders waarvan ik verbaasd ben dat er eigenlijk weinig mee gebeurt nog, is pensioenfondsen. Hè? Dus we hebben het nu wel, of de politiek heeft het nu over dat het pensioenstelsel anders moet, weet je. Ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken, maar wat ik bijzonder vind is eigenlijk hoe weinig transparant pensioenfondsen zijn in waarin ze beleggen en welke kosten ze allemaal berekenen. Dus ik heb ze nu dan ook mensen die bij een pensioenfonds zitten en als je dan een pensioentekort hebt, dan probeer ik ook voor ze uit te zoeken van oké, ga je nou bij een particuliere instelling extra bijstort in box 1, dus voor je pensioen. Of doe je dat bij je bestaande pensioenfonds? Dan wil ik graag weten, maar waar investeert ABP dan in, voor een stuk extra pensioen? Wat kost dat dan? Nou, probeer het maar eens uit te vinden, zeg maar. Je wordt er helemaal gek van. Uiteindelijk.
Het is gewoon heel moeilijk. Ja.
Nee, uiteindelijk krijg je heel sterk het gevoel dat het waarschijnlijk duurder is bij een ABP dan bij een commerciële partij, wat apart ja. is. Maar ja, dat weet je, dan denk ik, dat, ja, we zijn zo hard bezig met die pensioenfondsen. Maar ja, wat mij betreft zouden we daar wat meer aandacht mogen hebben. En ja, ik denk over 10 of over 20 jaar dat we misschien ook nog een keer terugkijken van, nou ja, weet je, vroeger wisten we eigenlijk helemaal niet wat de pensioenfondsen aan kosten in rekening brachten, apart. Weet je? Dus,
ja, een beetje alsof we all over the woekerpolis again zijn.
Nou ja, dat doet me eigenlijk wel een beetje aan denken, Jan. Ja.
Oké, nou dankjewel. Dus je noemt drie dingen. In ieder geval, de grootbanken hebben zich niet opgesteld zoals Nokia en die hebben zichzelf wel geïnnoveerd. Dus daar zijn gewoon weer aantrekkelijke dingen.
Ja, daar mogen ze best wel geven.
Ja, zeker. Jij hebt lering getrokken uit het Finlandfonds en probeert nu zelfs voor al je klanten te zien als ze dan bij het ABP zitten waar ze dan precies in investeren. Dus met name op het gebied van pensioen. Ja. En de derde is dat toch het stukje met name groen beleggen ook dat je daar wel echt eigenlijk veel meer waarde ook aan bent gaan hechten.
Dus, ja, zeker.
Grappig, daar zitten we zo op één lijn ook, dus
dat is
heel mooi om te
horen. Dan loop je op naar voren, Robin.
Ik heb ook echt twee podcast onderwerpen klaarstaan voor binnenkort. De ene is pensioenstelsel 2023 en de andere is groen beleggen of groene banken, zeg maar. Dat is voor de luisteraar, dat komt later, maar ik vind het heel herkenbaar, dus dat is mooi. En ik ga even een bruggetje maken, of eigenlijk een sprongetje. En dat is naar de piramide, de strategie die je gebruikt in je boek.
Ja.
En heel kort, je hebt drie lagen in jouw piramide. De eerste is speculatief, van 0 tot 10%. De tweede is tactisch, ik geloof van 10 tot 20%. En dan heb je de derde, die is strategisch en dat is 70%. En het komt er eigenlijk op neer dat de boven in de piramide is heel risicovol. En de onderkant is dan strategisch, zeg ETF's of veel stabielere categorieën. Dat is op zich, denk ik ook voor de luisteraar, een hele heldere strategie. Maar waarom heb jij nu precies voor deze strategie gekozen en niet bijvoorbeeld voor iets anders of gewoon 100% ETF's?
Ja, nou, het is wel grappig. En zelf vind ik het een van de leukste en misschien wel een heel nuttig onderdeel van mijn nieuwe boek ook. Die piramide, omdat dat, ja, wat mensen vaak vergeten, dat zie ik op fora vaak ook, weet je, van het gaat allemaal over welk fonds dan nog iets goedkoper is en die is dan nog, weet je, nog 0,1% goedkoper dan de ander en die heeft dan iets minder dividendwerk, weet je. Ook dat soort pennywise discussies zie ik vaak. Maar als ik dan kijk naar wat voor portfolio's mensen hebben, ja, dan schrik ik me vaak kapot, weet je. Het is vaak echt een rommeltje. De oorsprong van deze piramide is, het ligt ook weer in de gesprekken die ik heb gevoerd. Ik merk dat, want ik had dan vaak zeg maar dingen uitgeprint en ik pak vaak een vel papier en dan schets ik er even snel zo'n driehoek van met drie lagen. Om mensen dan eigenlijk te behoeden voor domme fouten. Zo ben ik dat wat gaan schetsen en op een gegeven moment toen dacht ik van, eerst had ik ze zonder de cijfers. Toen dacht ik, ja, het is wel handig om daar wat cijfers aan te hebben. Want mensen vragen dan, ja, hoeveel moet ik dan in wat? Dus daar ben ik wat cijfers aan gaan hangen. Nou, ik heb best wel wat boeken gelezen over asset allocatie ook. En zo ben ik, dus hij is een beetje een soort semi-wetenschappelijk. Heb ik hem in elkaar, heb ik hem samengesteld. Ik ben hem eigenlijk steeds vaker gaan gebruiken. En nu hij zit eigenlijk gewoon standaard in mijn adviestraject eigenlijk. Die is eigenlijk vooral bedoeld om de portfolio's van geldokterkant en van lezers, om die weer even strak te trekken. Misschien moet ik nog even kort uitleggen. Ik onderscheid dan drie lagen, zeg maar. Voor het aandelendeel van je portfolio dan. En mijn advies is om dan minimaal 70%, maar dat mag ook 80 of 90 of 100% zijn. Sterker nog, zeg maar, dat kan prima 100% zijn. Maar in ieder geval minimaal 70% van je portfolio, ja, die zou ik dan strategisch beleggen. En wat bedoel ik met strategisch? Met strategisch bedoel ik dat je daar gedurende de hele looptijd, dus 10, 20, 30 jaar, niet meer naar hoeft om te kijken. Nou ja, vroeger zeg maar in het pre-ETF tijdperk, ja, dan hadden mensen daar misschien 10 of 20 fondsen in, van een stukje Shell, een stukje Unilever en van alles wat, weet je. Maar tegenwoordig hoeft het allemaal niet meer, dus koop gewoon een wereldwijde ETF, zeg maar, heb je die laag afgedekt. En dan, als je denkt dat je er heel goed in bent, of als je echt heel leuk vindt, dan kun je er bovenop nog een tactisch deel zetten, bijvoorbeeld themafondsen, weet je, waarbij je dan een klein beetje gaat tweaken aan het strategische deel, maar weet je, waarbij je toch nog wel echt meebeweegt met de markt. Maar bijvoorbeeld, ja, dan stop je misschien een China-fonds in, of een technology ETF, of een robotic ETF. Nou, die laatste waarschijnlijk niet, maar het zou in theorie kunnen. En dan, ja, als je het dan nog, als je denkt van ja, nu wil ik nog iets speculatiever en actiever ermee bezig zijn, nou ja, dan is mijn advies om daar, nou, liefst niet meer dan 5, maar zeker niet meer dan 10% van je portfolio dan te stoppen in speculatieve dingen. En ja, weet je, daar kunnen dan dingen in zitten van bitcoins of altcoins of losse aandelen, weet je, die kun je dan daarin stoppen. En ja, de reden waarom dit vaak ook wel goed werkt, omdat er zijn best wel veel mensen die komen bij mij en die, ja, hebben al een hele actieve portfolio. Dus die moet ik dan uit gaan leggen van, nou ja, weet je. Dus die wil ik niet meteen van hun hobby beroven. Dus weet je, dus dan kan ik gewoon zeggen van, nou ja, oké, je kunt heus nog wel iets met bitcoins doen, je kunt heus nog wel eens. Alleen, ja, beperk dat dan tot 10% en zorg dat de andere 70% ja, in laag, nou ja, in de strategische of in de tactische laag zit.
Ja, en dan, oké, dus ja, ik zit eraan dat zelf een beetje in de twijfel van, moeten we dat nu doen? Of is dat nu het advies? Omdat heel veel mensen altijd de neiging hebben om dus meer te willen dan alleen ETF's. Dus managen we daarmee eigenlijk onze eigen emoties? Of is het ook daadwerkelijk slim vanuit marktperspectief om toch ook in die speculatieve tactische... Dus zou je, zeg maar, ook tegen mensen zeggen die nu 100% ETF's hebben, dat het best een uitnodiging is om ook wat meer risico te nemen?
Nee, dat zeker niet. Nee. Het staat ook in mijn boek, ook zeg maar, het strategische deel, er staat dan 70 tot 100%. Dus dat betekent minimaal 70, maar 100% mag ook. Nee, dus ik zou dat zou ik zeker niet doen. Hij is andersom bedoeld eigenlijk voor. Hij is stiekem is hij vooral bedoeld voor mensen die al in de eerste of in de tweede laag veel vermogen hebben zitten om dat een beetje te managen.
Je geeft ook gewoon boundaries mee aan de mensen die wel van een risicootje houden.
Ja, klopt, zeg maar. Want ja, daar ben ik toch ook wel achtergekomen in de afgelopen 25 jaar. Dus als je begint, dan ben je vaak bezig om zoveel mogelijk rendement te maken. Of in ieder geval, dat probeer je. Of het lukt, is vaak een tweede. Terwijl, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer je in de gaten krijgt van, ja, het gaat vooral om het beheersen van risico. Dus daar is die piramide voor bedoeld. Ja, om je risico te beheersen.
Ja, helder. Ik snap hem, dankjewel. Want ik zat daar inderdaad over te twijfelen. En dus het is dus echt vooral het eerste. Dus het is niet per definitie echt slim om ook die speculatieve en tactische laag te hebben. Maar het is meer van, als je dat graag wil, dan is dit het advies.
Ja.
Voordat ik richting het einde ga, dan kunnen we misschien ook maar gewoon het beste bij onszelf houden. In hoeverre geldt dan in jouw eigen succes? Hè? Dus je hebt al bijna 2 miljoen opgebouwd. Hoeveel van dat succes komt dan uit welke laag? Komt dat dan echt bijna allemaal uit die stabiele laag? Of heb je ook echt succes geboekt in die grote, in die speculatieve laag bijvoorbeeld?
Ja, het antwoord is simpel. Het allergrootste deel van mijn successen, dat komt gewoon uit die strategische, hele saaie, suffe laag. En dan denk ik voor een groot deel zelfs ook nog gewoon uit dividend. Dus dat is gewoon,
saai stabiel.
Ja, precies. Ja. Ik moet zeggen van, ik word wel steeds minder slecht in het speculatieve deel. Dus ik heb ook wel een speelportfolio. Ja, ik vind het blijft gewoon toch wel een leuke wereld om mee te spelen. En dat spelletje van beating the system, wat er eigenlijk in zit, waarvan je weet van dat het je niet gaat lukken. En in mijn boeken leg ik ook gewoon uit van waarom het je niet gaat lukken. Want het heeft niet zoveel met intelligentie te maken, maar het heeft vooral met een informatieachterstand te maken. Dus, weet zeg maar van, ik bedoel, als je nu in ASML stapt of in Philips of in Adidas, weet je, maar er zijn altijd mensen die veel dichter op het vuur zitten, die niet per se slimmer zijn dan jij. Alleen ja, de boekhouder van Adidas, die weet wel wat er in het volgende kwartaalrapport komt te staan. Ja. En zijn zwager misschien ook wel. Dus,
er wordt te weinig gecontroleerd.
En ik heb een paar keer een jaar gehad dat ik dacht van, nou, volgens mij was dit echt een goed jaar voor mijn losse portfolio. En dan ga ik het allemaal doorrekenen. En een heel gedoe ook, weet je. Om het dan te corrigeren voor de tijd. En elke keer kwam ik erachter dat ik dacht, oh, nou, weet je, 24% rendement. Nou, dat heb ik echt gewoon goed gedaan. Ik had ook een paar, vaak heb je er een paar tussen die het heel goed doen. Maar dan vaak ook één of twee, zeg maar, die dan enorme blieders zijn. En toen ik dat uitgemiddelde, nou, toen kwam ik erachter van, ja, 24% klinkt leuk. Alleen, dat was precies het jaar dat de index plus 27% deed. Dus dan bleef ik dan toch weer achter. Dus het is, ik weet van mezelf dat ik daar slecht in ben. Maar dat geldt niet alleen voor mij. Dat geldt voor 95% van 99% van de beleggers. Het enige waar ik dan wel eens succesjes mee boek, maar dat zit ook helemaal in het speculatieve deel, dat is met valutatransacties. En met name, zeg maar, op een of andere manier heb ik wel redelijk gevoel voor wat de dollar ten opzichte van de euro gaat doen. Soms, weet je, en soms heb ik daar mening over. Ja. En dan maak ik daar wel eens wat ritjes mee.
Ik ben zo blij met de euro-dollar koers op dit moment, want wij gaan naar Amerika volgende maand. En toen we het boekten stond die geloof ik op 95 en nu op 1,10. Dus we hebben een vakantie die bijna 20% goedkoper wordt dan ten opzichte van de boeken. En dat is in mijn personal nerd finance brein een heel feestje, zeg maar.
Ja, dat klopt. Ja. Maar toen ik in Amerika zat, toen was het andersom te betalen. Ja. 1,20 voor een dollar.
Oké, nou ja, ook omwille van de tijd. Ik had nog een hele lange vragenlijst. En volgens mij kan ik op alle losse onderwerpen ook een hele podcast maken. Maar ik wil je in ieder geval al ontzettend bedanken. Ook voor het schrijven van het nieuwe boek. Ik raad het absoluut aan aan mensen. Ik zal ook op mijn blog nog even een review ervan maken. Samenvatting met mijn eigen bevindingen. Waarin ik wat dieper erop inga. En dan is het ook tijd om toch een beetje af te sluiten met ook toch wel een structureel of rubriekje. Nou, ik weet niet eens of het een rubriek is, maar een vaste vraag. En we hebben het er al over gehad. En het is extra interessant, denk ik, om deze aan jou te stellen, omdat je het finish eigenlijk de middelen ertoe er al hebt. En soms nog de doelen erbij mag verzinnen. Dus, welke financiële doelen heb jij nog? Of misschien in dit opzicht, welke doelen heb jij nog? Want de financiën heb je al.
Ja, precies. Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zo vraagt. En ook gewoon zo, want en zo vlieg ik traject ook altijd aan inderdaad, weet je, dat ik denk van ja, achter een financieel doel moet altijd een groter doel liggen. En ik heb wel twee belangrijke doelen nog, die hebben denk ik, beide misschien wel een beetje aangeraakt, maar ik noem ze dan toch nog maar even. Ja, het eerste, het is wel heel direct financieel en dat is ook de reden waarom ik boeken schrijf en waarom ik individuele trajecten doe. Is dat gaat over financiële educatie. En dan, dan heb ik met name, dat klinkt misschien heel hoogdravend, maar toch meen ik dat. Dus, ik noem dat dan financiële emancipatie. En wat ik wil vooral gewoon, kwetsbare groepen of weet je, je weet tegenwoordig niet meer hoe je mensen, goede groepen mensen mag noemen, maar het gaat vooral over mensen in achterstandsposities, dus mensen uit arme gezinnen, uit achterstandssituaties. Ja, vaak ook vrouwen, maar ook niet altijd. Maar juist die groepen, zeg maar, die van huis uit vaak al niet al te veel geld meekrijgen. Maar die krijgen vaak ook nog de minste financiële educatie mee. Zeg maar. Dus dat is echt een belangrijk doel van mijn boeken. Dus vandaar dat ik ook gewoon simpel schrijf. Zeg maar. Ik hou zelf ook wel van simpel schrijven. En ik hou er ook van om zaken simpel te maken. Dus dat is nog wel echt een belangrijk doel. Wat ik voor mezelf heb. Om financiën begrijpelijk te maken voor gewone mensen. En dat dat zat achter mijn eerste boek en mijn tweede boek ook, weet je. Dat, en dat heb, zul jij misschien ook wel merken van, ja, financiële zaken, ja, veel mensen vinden het al eng. Maar ze worden vaak ook onnodig complex gemaakt door, ja, door adviseurs en door de hele industrie, zeg maar, die heel ingewikkeld gaat doen en allerlei content wil vullen met aandelen, tips en weet ik veel. Terwijl als je het echt helpt het zijn 80% mistgordijnen. Dus daar wil ik mensen bij helpen van, ja, het hoeft helemaal niet eng te zijn. En sterker nog, weet je, je moet het heel simpel houden. Dat is ook gewoon de reden waarom bijvoorbeeld het verhaal van die tramconductrice erin heb staan. En dat is misschien wel mijn favoriete gelddokterklant. Ja, weet je, die is ook gewoon een laag opgeleide vrouw. Maar die dwingt mij ook om de zaken zo simpel te maken dat zij het weer begrijpt. Weet je? Dus dat, dat vind ik geweldig, want dat wil ik met mijn boek bereiken. En, okay. Nou ja, goed. En het tweede doel wat ik heb is dat ik mijn geld wil gebruiken voor een betere aarde. En voor mij is dat dan met name meer natuur en meer biodiversiteit. En dat zou betekenen dat ik dan of goede doelen wat actiever ga ondersteunen. Of dat ik, wat ik nu zelf doe, mensen nu dan in Kenia om daar te helpen met raad, daad en met geld, weet je. Om dat verder te gaan uitbouwen. En misschien ooit zelfs daar ook nog iets op te zetten. Maar dan moet ik eerst iets beter weten, iets meer weten van het veldwerk. Maar dat is wel een belangrijk financieel doel wat ik heb. Dus eigenlijk al het geld wat ik overhoud, dat het zo goed mogelijk bij de natuur terechtkomt.
Oké, dankjewel. Dus financiële educatie en dan met name van de groepen die van huis uit minder financiële educatie meekrijgen. En de natuur, de biodiversiteit, een betere wereld, op een groenere wereld. Volgens mij gaat dat, kan je in ieder geval daar goed aan bijdragen ook. En voordat we hem gaan afsluiten, zal ik hem nog heel even kort terugpakken. Dus je bent bekend van Miljonair met een gewone baan. Je hebt nu recent je tweede boek geschreven, Slapend Rijk. Ik zal er naar linken in de show notes, zodat mensen hem kunnen bestellen. Ik ga het natuurlijk ook promoten op de socials. En wie weet dat als ik mijn eigen boek uit heb, dat ik hem gewoon als winactie alsnog doorgeef. Ik heb hem natuurlijk al gelezen, maar ik krijg nog een exemplaar op de post. Dus die kan ik dan mooi weggeven. En ondanks dat je dus eigenlijk al, je bent al ruim miljonair. Je leeft niet als de YouTuber of de uitspattende miljonair, maar als de, ik zou willen zeggen, de normale miljonair. En neem de normale miljonair als voorbeeld. En ook de normale miljonair heeft fouten gemaakt in zijn reis ernaartoe. Als je er dan eenmaal bent, is het ook dan nog belangrijk om het doel te hebben. En als ik hem dan mag samenvatten van, miljonair worden is dus niet een doel. Een miljonair worden is een middel. En als je dan deze podcast hebt geluisterd, wat is dan je doel? En voor jou is dat heel duidelijk, biodiversiteit en financiële educatie. Dus ontzettend bedankt voor je tijd. Ik zie dat ik lekker lang heb vollopen lullen. Dat krijg je natuurlijk als je twee boeken schrijft over personal finance en zo'n podcast hebt, dan gaat het vanzelf. Dus dankjewel. Ik hoop dat het goed gaat met het boek. En wie weet tot een volgende keer.
Ja, graag gedaan inderdaad. En ik zat er net te bedenken van, de samenvatting die je geeft is eigenlijk ook bijna een soort samenvatting van Slapend Rijk inderdaad. Geld is een middel. En hoe gebruik je dat middel? Dan geef ik handvaten voor.
Maar mensen moeten het nog steeds lezen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Oké, dankjewel. Hoi.
Ja, graag gedaan. Groetjes.
Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een review achterlaat of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan op Instagram @thespaarpodcast of mail mij op robin@thespaarpodcast.nl. En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.